Vandaag hebben we een dienst die u en ik nooit meer zullen vergeten. Vanwege de oproep die ik ga doen aan het einde van de preek. Ik denk, ik vertel het alvast. Ik heb mijn telefoon bij me om foto's te maken. De livestream staat nu wel aan. Ik ga het hebben over de allerbelangrijkste groep in de kerk. En nee, het zijn niet de kinderen. Alhoewel ze het langst leven hebben. Nee, het zijn niet de ouderen. Alhoewel ze het meest wijsheid, ervaring en het meest geld hebben. Nee, het zijn niet de mannen. Alhoewel ze het meeste invloed hebben. Nee, het zijn niet de zusters. Alhoewel ze het meest zorgende en dienende hart hebben. Nee, het zijn niet de huwelijken. Alhoewel ze de hoeksteen zijn van de kerk en de samenleving. Het zijn de singles. Hou je enthousiasme. En vuur me goed aan vandaag. Ik ga je laten zien. Goed zo. Ik ga je laten zien aan de hand van het woord van God dat dit de belangrijkste groep is in de kerk. Nou, laat me even gelijk beginnen met hoe het meestal gaat als de singles in de kerk naar voren worden geroepen. En Leonie, misschien kan je toch maar nu al wat filmpje laten zien. Ik ga hier niet over prediken, maar ik laat je even zien wat er meestal gebeurt in de meeste kerken als er een oproep is voor singles. Laat even zien. Dit hebben we ook wel eens eerder meegemaakt. Ik heb diensten meegemaakt, dan was het een awkward. Als ik vroeg, laten de singles even staan. En dan dacht ze, oh nee. En dan vroeg ik ook nog eens, draai eens rond. En dan dacht ze, oh nee. Ik heb die diensten meegemaakt. Ik heb ook dit soort taferelen meegemaakt. Dat ze echt uit enthousiasme. En ik heb ook meegemaakt, en dat hoor ik ook van anderen, dat sommige mannen gaan dan naar single events toe, christelijke single events. En dan zijn het daar 40 vrouwen en dan zijn ze de enige man. Ja, dat gaat hem ook niet worden. Vandaag heb ik een hele serieuze boodschap, dus ik geef dit even als ijsbreker, want we gaan wel even serieus worden. Ik wil vragen of u uw Bijbel open wil slaan in 1 Korinthe 7. En ik wil echt vragen of u uw Bijbel mee wil lezen met mij en anders op uw telefoon. Trouwens, neem altijd een hardkopje mee naar de kerk, hè? Gewoon een Bijbel in je arm, je strep in je arm, gewoon je wapen in je zak. Alright, 1 Korinthe, hoofdstuk 7. Mag ik u vragen, was de Heer Jezus Christus getrouwd? Nee. Was Paulus getrouwd? Nee. Een klein puntje alvast. Het gaat mij even om vers 7. Maar voor alle getrouwde mensen hier die ik ook mee wil nemen. En ook voor alle mannen om u mee te nemen hoe belangrijk seksualiteit is in het huwelijk. 1 Korinthe 7. Ik begin even vanaf vers 1. U zegt dat het goed is dat een man geen gemeenschap met een vrouw heeft. Ik hoor Jimmy nu geen amen zeggen. Maar om ontucht te vermijden moet iedere man zijn eigen vrouw hebben en iedere vrouw haar eigen man. En een man moet zijn vrouw geven wat haar toekomt. Amen. Evenals een vrouw haar man. Een vrouw heeft niet de zeggenschap over haar lichaam. Maar haar man. En ook een man heeft niet zelf de zeggenschap over zijn lichaam, maar zijn vrouw. Weiger elkaar de gemeenschap niet. Nou, hier gaan we over prediken in juni en heel veel andere huwelijksconferenties. Hier is heel veel over te zeggen. Want ik heb ontdekt, een man staat altijd aan. En met altijd bedoel ik altijd. Ik hoorde laatst een psycholoog die zei, een man staat altijd aan. Hij had het helemaal onderzocht, wetenschappelijk onderzoek. Ik kan zelfs cijfers ervoor geven, hoe vaak, alles. Een man staat altijd aan en elke avond. En elke dag en elke week en elk jaar. Zo is een man gewired. Een vrouw wil geliefd voelen. Om in de seksualiteit open te zijn. Amen. Zo, een man moet leren te gaan voor het hart van zijn vrouw. Dat ze zich geliefd en verzorgd voelt. Ik predik net zo hard tegen mezelf. En een vrouw moet ook weten dat een man altijd aanstaat. Jouw man heb ik het dan over, hè? En dit, Paulus geeft deze regels voor het huwelijk. En hij zei, onthoud elkaar deze dingen niet. Want seksualiteit in het huwelijk is heel belangrijk. Zo, so, come on man. Wel, ik vergeet het toch in God Center. Come on. Hoe vaak hebben we het hier al niet over gehad? Ah. We gaan hier de komende tijd allemaal nog heel veel meer over zeggen. Maar onthoud, seksualiteit in het huwelijk is belangrijk, maar niet het belangrijkste. En ik wil alvast zeggen tegen alle singles, maar ook, dit gaat ook voor getrouwde mensen. Aan de andere kant, dit is ook waar, seksualiteit is geen primaire levensbehoefte. U hoort me niet. Dit is wat de wereld je laat denken. Seksualiteit is geen primaire levensbehoefte. Als jij wil, met Gods genade, door de kracht van zelfbeheersing, kan je elk moment af. En dat kan je jaren volhouden. Geen probleem met God. Zonder God moeilijk. Maar met God niet. Ik ga je laten zien allemaal vandaag, uit het woord. Maar we gaan niet over seksualiteit hebben. Ik wil je laten zien de voordelen en de zegen van singles. Want sommige mensen zoeken soms iets waarvan de Bijbel zegt, beter zoek je het niet. Weiger elkaar de gemeenschap niet. En kijk wat Paulus hier zegt. Of het moest zijn dat u er wederzijds mee instemt, u enige tijd aan het gebed te wijden. Paulus geeft dit als enige voorwaarde om geen seksualiteit te hebben met elkaar. Gebed. En dan zegt hij daarna, kom daarna echter weer samen. Dus niet te lang blijven in alleen maar de gebedsfocus en modus. Kom echter daarna weer samen. Anders zal Satan uw gebrek aan zelfbeheersing gebruiken om u te verleiden. Nou komt vers 6. Ik zeg u dit niet om u iets op te leggen, maar om u tegemoet te komen. En dan komt vers 7. Ik zou liever zien dat alle mensen waren zoals ik. Iemand zegt single. Ja, hij was niet single en ready to mingle. Hij was single en gemingeld met God. Hey! Hij zegt, ik zou liever zien dat alle mensen waren zoals ik, maar iedereen heeft van God zijn eigen gaven gekregen. Daar gaan we het over hebben. De Bijbel zegt, sommige mensen zijn geroepen om single te zijn en single te blijven hun hele leven. Als jij die roeping hebt, dan geloof ik, wat de Bijbel hier zegt, dat het een gave is. Het woord gave hier in het Grieks is charisma of charismata. De gaven van de Heilige Geest worden ook de charismata van de Heilige Geest genoemd. Ik ga je zo meteen laten zien wat het woord betekent. Sommige mensen hebben deze gaven van God ontvangen. Zoals Paulus dat had. En Christus, als ik zo mag zeggen. Huwelijk getrouwd zijn is niet de hoogste heilige graal. Kijk wat de Bijbel verder zegt. Iedereen heeft van God zijn eigen gaven gekregen, de een deze, de ander die. Wat de weduwe en weduwnaars betreft, zeg ik dat het goed voor hen zou zijn alleen te blijven, zoals ik. Maar wanneer ze dat niet kunnen opbrengen, moeten ze trouwen. Want het is beter te trouwen dan te branden. Als je die gaven niet hebt, en je voelt sterk dat verlangen, zegt Paulus hier ook heel nuchter, kan je beter trouwen, want het is beter te trouwen dan te branden. Begrijpt iemand wat Paulus bedoelt? Degene die getrouwd zijn, geef ik, nee niet ik, de Heer, geeft hun het volgende gebod. Een vrouw mag niet scheiden van haar man. Is ze al gescheiden, dan moet ze dat blijven of zich met haar man verzoenen. En een man mag zijn vrouw niet wegsturen. Ik mis amens nu vandaag. Het maakt me niet uit wat de wereld u heeft geleerd. Het maakt me niet uit hoe je familie in elkaar zit. Dit zegt het woord van God. Vers 32. Ik zou willen dat u geen zorgen hebt. Een ongetrouwde man draagt zorg voor de zaak van de Heer en wil de Heer behagen. Een getrouwde man draagt zorg voor aardse zaken en wil zijn vrouw behagen. Een getrouwde man zegt amen. Maar kijk wat de Bijbel zegt, dus is zijn aandacht verdeeld. Als je eenmaal getrouwd bent, is je aandacht verdeeld. Je hebt twee hoofdpersonen in je leven waar je hele leven lang moet pleasen. God en je vrouw. Iemand zegt, hoe dan? Iemand zegt, huwelijksconferentie in juni. Dus zijn aandacht is verdeeld. Een ongetrouwde vrouw en een meisje dat nog niet getrouwd is, dragen zorg voor de zaak van de Heer. Luister even, singles. Een ongetrouwde vrouw en een meisje dat nog niet getrouwd is, dragen zorg voor de zaak, voor de business, voor het werk van de Heer. En wel zo dat ze God met heel hun lichaam en geest zijn toegewijd. Maar een getrouwde vrouw draagt zorg voor aardse zaken en wil haar man behagen. Toch? Amen. Ik zeg dit in uw eigen belang. Niet om u aan banden te leggen, maar om u tot onberispelijk gedrag en onverminderde toewijding aan de Heer te brengen. Maar wanneer iemand bang is zich tegenover zijn toekomstige vrouw te misdragen, omdat zijn verlangen naar haar te groot wordt, laat hij dan gevolg geven aan zijn wens om met haar te trouwen. Soms hoor ik wel eens stelletjes en dan zeggen ze, ja, we hebben 6 jaar verkering, we hebben 8 jaar verkering, we hebben 10 jaar verkering. Dan denk ik, hoe dan? Hoe dan? Dat is gewoon onbijbels, ongoddelijk, is er geen aantrekkingskracht dan? Dat is niet normaal, dat is niet menselijk als je God wil dienen. Hoe kan jij 7 jaar verkering hebben? Je hebt aantrekkingskracht tot elkaar, is lief tot elkaar en je houdt seksualiteit gescheiden. Nou, dan ben je heel erg knap hoor. Want 9 van de 10 keer vallen ze allemaal in zonde. En geloof me, de Bijbel waarschuwt je voor, dat maakt alleen maar nog meer kapot. Zo, het is niet menselijk en niet goed als mensen te lang verkering hebben. Ik heb dit keer op keer op keer gezien. En ook niet te jong verkering. Schiet helemaal niet op. Leer eerst jezelf kennen en geniet van je leven. Ik praat even over in onze maatschappij. Als ik 2000 jaar geleden had geleefd, gelden de andere wetten. Maar we leven vandaag de dag in Nederland in onze maatschappij. Met onze scholing, met onze maatschappelijke zaken. Niet te jong. We hebben aan onze kinderen meegegeven, niet voor je 18e. En eigenlijk baal ik ervan dat ik niet gelijk had gezegd, niet tot je 21ste. Maar oké, dat is de regel thuis. Ouders, u mag me een beetje backup geven. U weet, stel je even voor hoe het is als u hier zou staan en moet deze dingen gaan zeggen. Iemand moet het doen. Ik maak even de tekst af. Maar wanneer iemand bang is zich tegenover zijn toekomstige vrouw te misdragen, omdat zijn verlangen naar haar te groot wordt, wat trouwens normaal en goed is, laat hij dan gevolg geven aan zijn wens om met haar te trouwen. Dat dient dan te gebeuren. Het is geen zonde. Iemand echter die uit overtuiging, en daar hebben we het over vandaag, dus zonder dwang en uit vrije wil voor zichzelf besloten heeft niet met haar te trouwen, handelt uitstekend. Dus iemand die met haar trouwt, handelt goed. Als je verlangen hebt om te trouwen, is dat goed. Maar iemand die met haar trouwt, iemand die met een vrouw trouwt of met een man trouwt, die handelt beter. Een vrouw is gebonden aan haar man zolang hij leeft. Maar wanneer hij is gestorven, is ze vrij om te trouwen met wie ze wil, mits het een huwelijk is in verbondenheid met de Heer. Even voor alle weduwen en weduwnaren hier. Maar ze is gelukkiger wanneer ze ongetrouwd blijft. Dat is althans mijn mening. En ik meen ook dat ik de geest van God heb. Ik wil je laten zien vandaag dat single zijn ten behoeve van het koninkrijk van God een enorm grote zegen is in jouw leven, voor de bediening, voor de gemeente, voor de Heer en voor mensen tot wie je tot zegen kan zijn. Voel je nooit minder omdat je single bent. Of je nou wilt trouwen of niet. Voel je nooit minder, want God kijkt daar heel anders naar. God kijkt daar heel anders naar. Het woord gave dat Paulus hier noemt in vers 7, 1 Korinthe 7, vers 7, is van het woord charisma. Het woord betekent een gift of grace, een gave van genade. Zo, als jij geroepen bent om single te zijn en te blijven, is dat een gave van genade. Het is een genade die God je geeft. Mag ik zo zeggen, een extra genade die God je geeft. Jij hebt dus iets extra's dan die getrouwde mensen. Come on, singles, ik ben hier om je te helpen vandaag. Jij hebt een extra gave of een extra genade ontvangen. Dat betekent natuurlijk een onverdiende gunst. En dan, als je het woord verder gaat bestuderen, it's by the operation of grace. Door de werking van genade in jouw leven ben jij in staat om zo te leven. Strong zegt dit. Het is een grace endowment to edify the church. Zo, deze gave is een bekrachtiging van genade met het doel om de gemeente, de kerk, het lichaam van Christus op te bouwen. Vandaag wil ik u 3 zegeningen en voordelen laten zien van singles zijn vanuit het perspectief van het koninkrijk van God. Het eerste wat de Bijbel zegt, hier in vers 2, 3, 34, is dat je aandacht niet verdeeld is. U weet, als je getrouwd bent, is je aandacht verdeeld. Je hebt twee personen om te behagen. Dat is de Heer en is je partner. En dat moet allebei. Als jij geen partner hebt, is je aandacht niet verdeeld. Jouw werk kan je helemaal focussen om de Heer te vereren in je werk. Jouw relaties kan je helemaal focussen om de Heer te vereren in je relaties. In de kerk kan je helemaal focussen om de Heer te vereren in de kerk en in je bediening. Er is maar 1 persoon die je in alles wilt behagen. Maar als je getrouwd bent, de Bijbel zegt, je aandacht zal verdeeld zijn. Is dat herkenbaar voor sommigen? Was mijn leerpunt toen ik ging trouwen. Als je getrouwd bent, is aandacht heel belangrijk. Aandacht voor je partner is ontzettend belangrijk in het huwelijk. Wat hebben we geleerd? Alles wat je aandacht geeft en alles wat je geen aandacht geeft. Dus je zal je partner aandacht moeten leren geven. Het huwelijk is gebouwd op wederzijdse aandacht en liefde. Mijn fout op het begin was dit. Ik was zo gefocust op bediening en de Heer te dienen, dat mijn vrouw te weinig tijd en aandacht kreeg. En ik heb geleerd, dit is niet goed. En de Bijbel leert het me ook al. Maar ja, soms ben je een beetje eigenwijs en denk je het zelfs beter te weten dan de Bijbel. Ben ik de enige? Of was ik de enige? Oké, dank u. Je partner is geen aanhangsel. De Bijbel leert het dus het huwelijk, het beeld van Christus en de gemeente. Zo dat beeld moet ook volwaardig uitgedragen en uitgeleefd worden. En ook zichtbaar gemaakt worden gedurende de jaren. En ook nogmaals, ik ben echt niet om u hier te beleren, want ik heb zelf genoeg om aan te werken. Maar dit is wel wat het woord van God leert. Nu, als mens en je bent getrouwd, heb je twee hoofdpersonen om te dienen en te behagen. En dat is best wel gecompliceerd en is niet altijd makkelijk. Want wanneer wie? Als je geen rekening houdt hebt met God, zal je aandacht ook verdeeld zijn, want dan wil je en je vrouw dienen en het vlees dienen. Want het vlees zal sterker zijn. Maar je aandacht zal niet verdeeld zijn, je kan gefocust leven. En Paulus zegt zelfs, het is beter. Nou, we lezen dit allemaal in de Bijbel, maar we geloven dit vaak niet. Vanuit het oogpunt van God is het beter om single te blijven. Dit is wat de Bijbel zegt. Waarom ben je getrouwd? Soms moet je jezelf ook even eerlijk die vraag stellen. Terwijl de Bijbel zegt het is beter, niet te trouwen. Ah, je hebt die roeping niet. Het tweede punt wat de Bijbel leert. Paulus zegt, ik wil u aanmoedigen tot onberispelijk gedrag. Als God werkelijk nummer 1 is in ons leven. De Bijbel leert, we zijn geroepen tot onberispelijk gedrag. Het woord onberispelijk betekent wat met veel zorg en aandacht gebeurt. En andere vertaling is fully focused. Je kan fully gefocust zijn en het zou moeten leiden tot onberispelijk gedrag waar geen aanmerking op te maken is. God zei tegen Abraham toen hij hem riep en herhaalde zijn roeping in Genesis 17. Wandel met mij en wees onberispelijk. Wees proper decorum, wees van eerbaar gedrag. Wees onberispelijk in je wandel. Wandel met mij. Leef in verbondenheid met mij en leef een onberispelijk leven. Nou, dit geldt voor ons allemaal. Abraham is hier in ons voorbeeld. Om te wandelen met de Heer en onberispelijk te zijn. Amen. En nou zegt Paulus eigenlijk hier voor de single is het makkelijker om onberispelijk te zijn. Gedrag waarop niets aan te merken is. Vaak is het woord zelfbeheersing, we zien het als laatste vrucht van de geest, maar soms denk ik, het is de belangrijkste. Amen. Nou, ik heb ontdekt, zelfbeheersing is belangrijk voor singles, maar ook als je getrouwd bent. Met andere woorden, of je getrouwd bent of niet, zelfbeheersing zal jouw hele leven lang belangrijk zijn en blijven. Denk je dat zelfbeheersing alleen maar belangrijk is bij singles? Hoe seksueler actiever je bent, hoe meer zelfbeheersing een ding is in je leven. Oh, ik merk al, u vindt dit helemaal niet leuk dat ik hierover predik. Dan moet ik er juist over prediken. Ik ben te veel profeet voor dat. Als zelfbeheersing is juist belangrijk als je seksueel actief bent. Dus juist voor getrouwde mensen. Hoe minder dat ding een realiteit is in je leven, hoe minder het ook een ding is gewoon. Dus juist getrouwde mensen moeten hier op scherp zijn en scherp blijven. En ik denk dat iedereen hier uit ervaring en uit getuigenis kan zeggen hoe belangrijk dit ding is. En hoe de duivel probeert je te verleiden. Waarbij je zelf in je integriteit en je zelfbeheersing moet staan. Die paar keer dat ik ben gevallen, ik heb dat beleden, ik heb dat opengegooid. Want ik gooi dat ding gelijk open, want ik weet de gevolgen als je het niet opengooit. Daan gaat de duivel pas wroeten. En ik heb ontdekt voor getrouwde stellen is dat ding een veel moeilijker ding vaak dan voor singles die gewoon seksueel niet actief zijn en gewoon wandelen met de Heer. Amen. Nou, ik ga ook dit alvast zeggen, vergeef mij. Ik hoop dat u mijn afloop nog steeds lief vindt. Maar je hoeft niet te masturberen om gelukkig te zijn. Oh, Dat is heerlijk. Als over deze taboes wordt u allemaal helemaal stil. Ik ga dit gewoon... Hoe stiller u wordt, hoe krachtiger ik het ga prediken. Je hoeft niet te masturberen om gelukkig te zijn. Tegen wie predik ik eigenlijk? 1 persoon durft zijn hand op te steken. 2. Elke keer in de kerk moet hij elke keer af en toe over gepredikt worden. Op een of andere manier probeert de duivel elke keer binnen te komen op dit terrein. Want hij weet, wat is wat de Bijbel zegt, als hij je seksualiteit kan binden, want dat gebeurt in je lichaam, dan ben je gebonden. Je bent niet geboren om te masturberen. Ik ga hier nog wel meer over prediken, denk ik. Ik krijg in één keer heel veel inspiratie. Dank u, Heilige Geest. Je bent niet geboren om te masturberen. Als je geroepen bent om getrouwd te zijn, ben je zeker geroepen om gemeenschap en ook heel veel gemeenschap te hebben. Maar altijd in liefde en samen. Het wordt stil bij sommige hoeken. Voor alle singles. Jij hebt dat ding echt niet nodig. Met God kan jij heersen over dat. Velen van ons komen zo het koninkrijk van God binnen. Dit was je dagelijkse bezigheid. Maar nu ben je kind van God. Nu woont de geest van God in jou. Nu ben jij een tempel. Ja, toen ik tot bekering kwam, niemand hoefde tegen mij te zeggen dat dat ding onrein was en niet bij mij paste. Na 3 weken na mijn bekering werd ik gewoon overtuigd door de geest van God van binnenuit. Ik had geen bijbeltekst, ik had niemand die dat ooit tegen me zei. Ik voelde, ik wist het gewoon. Ik heb gewoon op een dag een keuze gemaakt, nee en klaar. Ja, ik ben 1 keer erin gevallen, ik heb dat ding gezegd in mijn afgelopen 25 jaar van bekeringstijd, maar verder nooit. Je hoeft daar echt niet in te leven. En geloof me, als je dat ding heilig bewaart en je bent bestemd om te trouwen, is het voor je seksualiteit later ook heel veel beter. 3 amens en 4 ouwmens. De duivel maakt dat mensen wijs, wist je dat? Als je de cijfers leest, en de cijfers in de kerken zijn tegenwoordig hetzelfde, dus het is echt gewoon verschrikkelijk. Maar daarover een andere keer. Wat de duivel altijd zoekt, is een kortstondige verzadiging, kortstondige bevrediging. Maar op Gods weg, op Gods manier, is er een echte vervulling. Niet eventjes. Ik hoor mijn broer, wat een mooi getuige, wat mooi dat je er vandaag even dit deelde. Menselijk gezien, zijn vrouw is 8 maanden geleden overleden, zou je hem op kunnen vegen. Maar geestelijk gezien. Ha! Wat een voorbeeld zit hier. Ik hoop dat u dat inziet en kan eren. Wat een voorbeeld zit hier. Als je God hebt, heb je alles wat je nodig hebt. Als je God hebt, heb je alles wat je nodig hebt. En dan geef je overwinning over elke verleiding. En God zegt alleen, wandel met mij. En wees. Kijk, hij zegt niet, wees onberispelijk. Dat was de wet. Hij zegt eerst, wandel met mij. En dan wees onberispelijk. En als je wandelt met hem, kan je onberispelijk zijn. Amen, amen, amen. Amen, ik ben nog lang niet klaar. Het volgende wat de Bijbel zegt. Aandacht zal niet verdeeld zijn. Je krijgt meer onberispelijk gedrag. En ten derde, onverminderde toewijding. Je toewijding kan alleen maar vermeerderen, meer worden. Wat hebben we allemaal vaak gezien in het huis van God? Mensen komen de kerk binnen, ze komen tot Christus, ze horen het boodschap van het evangelie, ze komen tot Christus en de eerste maanden, de eerste jaren zijn ze on fire. Ze gaan naar alle diensten toe, ze komen overal, ze volgen de studies, ze nemen thuis tijd voor gebed, ze lezen de Bijbel, ze vreten het woord op. Maar na 1, 2, 3, 4 jaar komt teleurstelling soms binnen. Worden ze teleurgesteld in broeders of zusters, teleurgesteld in zichzelf, teleurgesteld in hun ogen, misschien zelfs in God. En hun toewijding vermindert. Ze krijgen de perikelen thuis, ze krijgen de perikelen van hun gezin, ze krijgen de perikelen op hun werk, et cetera. En wat zien we vaak? Ik heb liever andersom trouwens. Je komt gewoon zo binnen en elk jaar wijd je je meer toe. Want vandaag de dag zie ik mensen die wijzen hier toe en na verloop van jaren zie ik dit. Nou, God wil dat de andere kant op. Caleb, ben je met me vandaag? Je bent stil. Je tas werd net binnengedragen. In Lubumbashi denken ze dat is de grootste prediker van alle. Jimmy liep je te plagen. Onthoud deze boodschap, Caleb. Jij hebt niet deze roeping. Jij gaat op een dag trouwen. Iemand van ons gaat jullie op een dag trouwen. Maar dit is voor degene. Want waarom breng je deze boodschap? Zodat we allemaal ook de singles kunnen helpen die wel die roeping hebben. En ook kunnen herkennen als ze hem niet hebben. Allebei is belangrijk. Dus deze boodschap is voor vandaag voor iedereen. Maar God wil, Christus wil, onvermiddelde toewijding aan hem. Undivided devotion. David zegt in de psalmen, Heer, verenig mijn hart om uw naam te vrezen. Laat mijn hart in eenheid zijn. Laat alles in mij daarop gericht zijn om u te vrezen. Wist je dat je eigenlijk ten diepste daarom naar de kerk komt? Omdat wij in de kerk en door Gods genade, de priesters, als ik zo mag zeggen, die hier dienen, als ze wandelen in hun roeping, zullen altijd hun vinger naar boven wijzen, wijd je toe aan God. Dat is de boodschap elke zondag, dat is de boodschap elke dienst, dat is de boodschap elke woensdag. Is de toewijding aan de Heer. In gebed, in het woord, in heiligheid. Als je dat gaat verzaken in je leven, ga je die boodschap komt niet meer in je oren binnen, zal je toewijding steeds minder en minder en minder worden. Is gewoon de realiteit van ons dagelijkse leven. Amen. Wijd je toe aan de zaak van de Heer. Ik vind het mooi, in het Engels, the business of the Lord. God heeft ook zijn business. God is ook een businessman. Amen. God is ook een businessman. Aan het koninkrijk van de Heer en aan de gemeente van de Heer. Lees even met me hetzelfde hoofdstuk vers 29. 1 Korinthe 7 vers 29. Want deze tekst laat zien de sleutel voor ons allemaal. Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat er maar weinig tijd rest. Laat daarom iedereen die een vrouw heeft, zo leven dat het hem niet in beslag neemt. Waar ik geloof waar Paulus op doelt, is de focus en de toewijding aan de Heer. Ieder die verdriet heeft, zo leven dat hij er niet door wordt beheerst. Ieder die vreugde voelt, zo dat hij er niet in opgaat. Ieder die bezit verwerft, alsof het niet zijn eigendom is. Ieder die in deze wereld leeft, alsof ze voor hem niet meer van belang is. Want de wereld die wij kennen gaat ten onder. Laat me het zeggen in straattaal. Laat iedereen zo leven, God first bro. Laat iedereen zo leven, God is één. Kijk, als we zeggen je aandacht is verdeeld als je getrouwd bent, is het niet de bedoeling dat... voor mij is het niet zo, God is... Weet je, heel veel mensen maken zo'n lijstje. God is één en dan je vrouw is twee en dan je kinderen zijn drie en dan je werk is vier en dan de kerk is vijf en dan vriendschappen zijn zes. Heel veel mensen maken zo'n prioriteitenlijstje, wist je dat? Ik heb ontdekt, in Christus werkt het anders. Mijn vrouw is in Christus. Mijn kinderen zijn in Christus. U en mijn relatie met u is ook in Christus. Christus is voor mij in Christus. Eigenlijk mijn prioriteit als God first is, wil ik hem eren in alles. Wie ik ben, in al mijn cirkel en alles wat ik doe. God first, bro, geldt voor ons allemaal. Of je nou getrouwd bent of je bent single. Laat God verheerlijkt worden in je leven, laat God verheerlijkt worden in mijn leven. Amen. In de oude vertalingen staat, laat ieder die getrouwd is leven alsof hij niet getrouwd is. Laat ieder die getrouwd is zo leven alsof hij niet getrouwd is. En dan spreekt God, de Bijbel hier, over de toewijding in je hart. God eerst. Als ik dan toch een prioriteitenlijstje mag geven, zou ik zeggen, God staat wel boven je partner. En als je single bent en je hebt ervaren van oké, dat verlangen naar getrouwd zijn, dat is minder. Ik wil niet gelijk misschien zeggen, niet helemaal niet of het is minder. En je ervaart, ja, het zou best wel kunnen zijn dat God mij een gave hierin heeft gegeven. Dan eigenlijk ben jij de belangrijkste groep in de kerk. Dus vergeef al mijn preken hiervoor. Als ik het over de kinderen had of de ouderen. Eigenlijk, bijbels gezien, ben jij de belangrijkste. Want jij kan jezelf helemaal toewijden aan God. Maar hoeveel hier zouden het offer willen betalen om voor de rest van hun leven te blijven leven zonder partner? Want tegelijkertijd is het ook een offer. Maar het is een offer als aanbidding tot God. Vroeger in de katholieke kerk bijvoorbeeld, je had nonnen en monniken. Maar die wijden zich toe, die zetten zich apart als offergave aan de Heer. Vandaag in onze Pinkstergemeente is niemand meer non of monnik. Hallo, is er iets veranderd dan? We houden allemaal van moeder Teresa, maar hou je ook van het offer dat ze heeft gebracht? En de bedoeling is dan, als je die gave ervaart, dat je gewoon altijd daar zal zijn om God te verheerlijken en mensen tot zegen te zijn. Je bent geroepen als priester. Heel simpel. Priester is God dienen en mensen dienen. Laat me mijn eigen getuigenis geven. En niet lachen alsjeblieft. Toen ik tot bekering kwam. Ik was gewoon vol met God. Ik had zo God ervaren. God was alles voor mij. En ik wou maar één ding. De hele seconde van mijn dag was God. Zo, dat was gebed, dat was studie, dat was asielzoekers, dat was evangelisatie. Gewoon de wil van God doen, doen wat de Bijbel zegt. En ik schreef er alles naar. Nou, ik ga u dit niet leren. Ik zeg alleen, rond mijn bekering deed ik dit. Ik zeg niet dat u dit moet doen. Ik zeg alleen wat ik deed om met mijn onkunde toen hoe met God te wandelen en hoe de Bijbel werkt. Ik wist niet goed hoe ik de Bijbel moest gebruiken. Op een dag, rond mijn bekering, ging ik naar het strand. Ik weet nog waar het was. Was tussen, ergens tussen Scheveningen en Kijkduinen in Den Haag. En ik ging bidden. En ik had een Bijbel meegenomen. En ik dacht, oké, ik wil dat God tot me spreekt. En volgens mij moet je gewoon zo doen. Heer, spreek tot me. En dan open ik mijn Bijbel en dan doe ik zo. Heel veel mensen denken dat, hè? Ik heb ontdekt, God, dit is geen orakelboek. Zo gebruiken occultisten hun boeken. Maar begrijp me niet verkeerd. Maar in die tijd, jongen, ik kom half uit dat occult, ik kom uit de zon. Ik wist niet hoe ik met God moest wandelen. Ik had een verlangen om God te kennen. En de Bijbel, ik dacht, oké, ja, zo zal God dan spreken. Dus ja, ik die dag op het strand. Ik doe open en... Waar doe ik open? 1 Korinthe 7. Ik zeg hier mijn getuigenis. Waar sla ik open? 1 Korinthe 7. Het is beter. En ik dacht, oké, God spreekt nu tot mij. Het is beter. God wil voor de rest van mijn leven dat ik nu gewoon, net als Paulus, als monnik, of weet ik het, als non, ik had er nog een bepaald beeld bij. Luister goed, ik kende de evangelische kerken niet. Ik kende de Pinkstergemeente. Ik was net tot bekering aan het komen. Ja, ik was gewoon ex-alles. Ja, letterlijk, ex-alles. En toen las ik die tekst. Ik denk, dit is wat God wil van mij. En vanaf die dag wijdde ik me gelijk toe aan wat God van mij wilde. Ik denk, eerlijk gezegd, dat God het gebruikt heeft de eerste jaren. Ik zeg niet dat het van God was dat ik dat deed. Maar ik hou maar van dat God alles te medewerkt ten goede. Uit mijn onbenulligheid, uit mijn naïviteit. We zullen u vandaag de dag niet leren om zo met de Bijbel om te gaan. Ja, stel je voor dat je een of andere tekst opslag van en Judas verhang zich of zo. En dan heb jij net die tekst opgeslagen. En dan denk je, dat is Gods wil. Nee. Niet op die manier doen. Amen, oké, is dat even duidelijk? Ja, dan weet u dat. Maar in mijn geval, in dat opzicht, dacht ik, oké. Omdat ik dat zo geloofde, weerhoudde mij dat ook. Jonge vrouw in de kerk, man, ik had een soort geur om me heen van wegblijven van die Arno. Als je mij nog kent van die tijd. Ik was gewoon met God bezig, met de bediening. Kom niet aan mijn hoofd zeuren. Zo was mijn houding. Ook niet goed, maar gewoon, man, weg. Totdat ik een keer, en dit is 4 jaar ongeveer na mijn bekering, in mijn ooghoeken tijdens een zaterdagseminar van pastor Zelstra. Ik was heel diep in aanbidding volgens mij. Mevrouw is trouwens met de tieners op tienerkamp. Ze hebben geweldige tijd met een mannetje of 50 ergens in een huisje. Maar ik keek zo, ik zie daar in één keer een Curaçaose jonge dame. Wist ik nog niet waar ze vandaan kwam. En ik weet nog haar witte blouseje dat ze aan had. Met haar hand omhoog, de Heer te aanbidden. En man, er gebeurde iets hier. Ik heb het er wel eens uitgelegd, ze begrijpen het niet. Want ze zegt, ja, maar je verliefdheid duurde wel heel kort. Het was maar een paar maanden. Ik zeg, daar ging ik weer op die bediening in. Maar echt, dat begon een partij te bonken. Echt, ik werd echt, man, ik kreeg haar niet meer uit mijn hoofd. Dus ik ga dat bestraffen. Ja, u weet toch, ik heb mijn Bijbel, ik heb de wil van God ontvangen. Dit is gewoon echt een rechtstreekse aanval vanuit de put van de hel. Korabashandala kashandala, er ging nog meer gebedstijd in. En elke keer als Vanessa in de kerk kwam, want toen daarvoor ging ze eigenlijk nog naar een andere kerk. Ze kwam daar de eerste keer alleen bijvoorbeeld op het seminar. Ik dacht, dat kan niet, wat is dit? Ik dacht, dit is niet van God. En ik ging bidden. En in mijn hart gebeurde er iets. Ik heb ontdekt alles hè, waar we ook vandaag over hebben. Breng het altijd in gebed. Heer, wat is uw wil? Als Gods wil verandert niet. Dus als hij Gods wil, zal hij altijd bevestigen zijn wil. Kijk, en daarom zeg ik ook altijd, verkering is om achter te komen of je en voor elkaar bestemd bent en of je ook echt die tijd wil nemen. En of je echt die stap ook met elkaar wil maken. We kregen een beetje een flow, er kwam een date, er kwam een relatie. En in die eerste maanden ging ik veel in gebed. Van Heer, ik was in de veronderstelling dat, 1 Korinthe 7. En heel eerlijk, in mijn hart, en u moet me kennen in die tijd, ik was bereid die prijs te betalen. Geen probleem. Als God me zo had geleid, zou dat geen probleem voor mij. En ik begon God te zoeken. En langzamerhand begon de Heer in mijn hart te werken en tot mij te spreken hierover. Als ik vandaag de dag zie, de zegen die mijn vrouw, kijk even naar mij, hè, de zegen die mijn vrouw is voor mijn leven is gigantisch. Nu denk ik, oh Heer, hoe had ik het anders moeten doen? En kunnen doen, en gevormd kunnen worden, en gekneed kunnen worden, want dat is weer het voordeel van het huwelijk ook, hè? Want de singles hebben af en toe. Kijk, daarom moeten singles in de kerk komen, dan krijg je van ons wel een spiegel. Ja, als je getrouwd bent, heb je een spiegel voortdurend naast je liggen. Come on, Hassan, is gewoon 24-7, weet je? Je krijgt het gewoon voortdurend te horen, ja. Je wordt gewoon geconfronteerd met jezelf de hele tijd, hè? Maar de singles moeten gewoon geconfronteerd worden in de kerk. Mag ik nog steeds tegen dit vak prediken nu? Toch? En we moeten elkaar schuren, schaven. En vormen naar het beeld van Christus. Ik heb het gevoel dat ik eindelijk aan het landen ben. Ga met me even naar 1 Timotheus 5. Dan ga ik hiermee eindigen. Zo, ik heb geleerd, soms kan je voor jezelf helemaal overtuigd zijn dat iets de wil van God is. Maar dat zal ook bevestigd moeten worden in jouw leven dan. Als jij deze roeping ervaart, dan zal dat ook bevestigd worden in jouw leven. En als je bij jezelf dat sterke verlangen houdt na gebed, dan weet je, oké, heeft God iets anders met me voor? Blijf ervoor openstaan. Amen. Maar als je ontdekt bij jezelf, dat verlangen wordt minder. En je begint het in gebed te brengen. Zeg, Heer, heb ik dan die gave ontvangen? En je merkt hoe je één aan het groeien bent met de Heer. En de Heer begint dat misschien te bevestigen tegen je. Zie, Paulus wist dat hij niet moest trouwen. Christus wist dat hij niet moest trouwen. Een aantal mensen als deze zijn in de Bijbel. En sommige mensen, u bent gescheiden en je bent tot geloof gekomen daarna. Het is niet altijd vanzelfsprekend dat je weer moet trouwen. Misschien ben je weduwe of weduwnaar. Als ik zuster Toos bekijk. Hoe vruchtbaar zij is in haar leven. Hoe ze zich heeft toegewijd aan de Heer. Ik ben dankbaar dat ze niet getrouwd is daarna. Ja. 1 Timotheus 5. Kijk, soms is het beter als je gewoon profeet bent of evangelist. Want dan ga je gewoon allemaal andere kerken toe en dan breng je een boodschap. Als voorganger moet je altijd ook boodschappen brengen die nooit zo leuk zijn. Maar het is belangrijk. 1 Timotheus 5. Laat me lezen vanaf vers 5. Een weduwe die helemaal alleen staat, houdt haar hoop op God gevestigd en blijft smeken en bidden dag en nacht. Maar een weduwe die losbandig leeft, is levend dood. Houd hun dit voor, zodat ze een onberispelijk leven kunnen leiden. Ziet u weer hier dit woord onberispelijk. Wie niet voor de eigen familie zorgt, zelfs niet voor huisgenoten, heeft het geloof verloochend en is slechter dan een ongelovige. De Bijbel zegt, he's worse or she is worse than an infidel. Als je niet voor je huisgenoten zorgt, ja, dan zegt de Bijbel, ben je slechter dan een ongelovige. Maar als je alleen staat, dan vestig je je hoop op God en je bent in die houding voortdurend van gebed, dag en nacht. En dit is die onberispelijkheid waar het woord het over heeft. Nou, ik heb al van tevoren gezegd, ik ga zo meteen een oproep doen. Omdat ik ervaar dat degenen die hier een roeping voor ervaren iets kunnen vrijzetten voor dit huis. En ik wil dat je weet, dat allereerst voor alle singles, dat je bent niet minder of minder belangrijk dan getrouwde mensen. En onthoud, jij hebt misschien je strijd, maar als je getrouwd bent, heb je je strijd. Iedereen heeft zijn strijd. Vroeger zeiden we, elk huisje heeft zijn kruisje. Dus maak je niet druk daarom en weet vanuit hier, vanuit het podium, jij bent niet minder. Maar er zijn mensen hier, die hebben een roeping. Ik noem het even als non, als monnik, omdat dat is niet helemaal de goede referentiekader. Maar je hebt een roeping om single te zijn en te blijven ten behoeve van het koninkrijk van God. En ik ga je zo vragen aan deze mensen om even te gaan staan. Want ik ervaar dat u uw gebed hierin krachtig is. En de Bijbel leert dat u uw zaak volledig kan wijden aan de Heer. Aan gebed, aan de gemeente, aan een zegen te zijn voor mensen. En God te dienen en te behagen in alles. U hebt een goede plek gemist om amen te zeggen nu. Als je een sterk verlangen hebt naar een partner, en dit geloof ik, dit lees ik in de psalmen, ik lees nu weer in spreuken. Als je een sterk verlangen hebt en naar gebed, dat blijft, geloof ik dat God je een partner wil geven. Dat zijn twee amens. Nog een keer, als je een sterk verlangen wel hebt en draagt, geloof ik dat God je een partner wil geven. Na gebed. Maar wat zit er diep in jouw hart? En als je dit als roeping ervaart, nogmaals, dan ben jij de belangrijkste groep hier in deze kerk. En in alle kerken. En in het lichaam van Christus. En ik wil dat je nooit meer ondergeschikt of minder voelt. Want dat is niet hoe Christus ziet. Het zij getrouwd, het zij single, verheerlijk de Heer. Amen.